Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 86, de versen 3 en 6. Psalm 86, het derde vers, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En het zesde, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat daar verder volgt, we noemden u Psalm 86, de versen 3 en 6. uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen uit de eerste zendbrief aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 20. Men noemt u 1 Timotheus 1, de versen 12 tot en met 20. Maar stellen ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 34 het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Maar hij ziet gunstig neer op hen die naar zijn wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft, zijn grote naam ter eer.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Timotheus 1 vanaf vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied. Terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Here is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning die der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover de schriftlezing.
We zingen, terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk, uit Psalm 10, de versen 1 en 3. Psalm 10, waarom, o Heer, blijft gij van verre staan? Waarom verbergt gij u? Daarbij gehaat, beangst, verschrikt, schier door de druk vergaan. De trotsaard die goddeloos de deugd versmaadt, vervolgt uw volk in zijn jammerstaat. Dat hen besluit tot ons verderf genomen in het warnet breng, een schielijk omdoe komen. En het derde vers, zijn handelswijs baart altijd smart op smart. En wat daar verder volgt, we noemden u Psalm 10, de versen 1 en 3. gemeente, in het kader van de serie preken over Stefanus, bedien ik u nog één keer met zere hulp het woord van God uit Handelingen 7. Het is dezelfde tekst als vorige week, maar niet dezelfde preek. De tekst is Handelingen 7, vers 58b, waar aldus staat: de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. We staan stil in twee gedachten bij een verwijzing naar een komende verrassing. Ten eerste Gods wonderlijke zorg en ten tweede de rijke inhoud van Gods teken. Ten eerste Gods wonderlijke zorg, ten tweede de rijke inhoud van Gods teken. Gods wonderlijke zorg, gemeente, hoe vaak zult u het al gezongen hebben, wat er staat in Psalm 86. Gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Dat wil zeggen, God is een God van wonderen. Het ene wonder is nog niet voorbij of het andere wonder dient zich alweer aan. U zegt, hoe kan ik dat zien? Let eens op uw eigen leven. Is het niet vol van wonderen van God? Stel je voor, lieve kinderen, dat jullie vandaag naar de kerk hadden moeten gaan zonder dat je thuis eerst gegeten had. Was het geen wonder dat jullie zeiden: mam, mag ik nog een boterham? En jullie kregen er nog een. Is het geen wonder dat we een bed hebben om in te slapen en dat we een huis hebben om in te wonen? Gij doet duizend wonder heen. Is het geen wonder dat de Heere ons zijn woord heeft gegeven? En is het geen wonder dat we dat woord van God zelfs onder handbereik hebben en dat we daaruit vandaag ook weer mogen horen? Let er eens op, of let er eens wat meer op in uw leven. Er zijn ook ogenblikken waarin we de wondere hand van God heel treffend mogen zien. Dan zeggen we, kijk, dat is nu toch echt de leiding van de Heere. Soms zien we dat pas achteraf. Als we terugkijken, dan zeggen we, ja, toen heb ik er niet zo'n erg in gehad. Maar als ik het nu overdenk, zie ik dat het een wondere goedheid van God is geweest. God doet duizend wonderheden. Hij is God. Ja, Hij alleen. Zo is het ook in de geschiedenis waar we al verschillende keren onze aandacht aan gegeven hebben. Wat is het duidelijk dat de wondere hand van God hier doende is. Let eens op Gods bijzondere zorg. Terwijl Stefanus, ja, wat zou ik nu willen zeggen? Wat ik wilde zeggen, dat zeg ik nog niet. Want het thema van de preek is een verwijzing naar een komende verrassing. Als ik deze zin nu af zou maken, dan zou ik tegelijk de verrassing verklappen. De kinderen kennen dat wel. Zou ik je eens wat vertellen? En dan zegt de andere ja. Waarop je dan zegt, maar ik zeg het lekker nog niet. Ik wacht nog even. En dan zit je in spanning en denk je bij jezelf, wat zou het toch zijn? Zo is het nu ook. Dus deze zin komt straks nog wel een keer en dan zal ik hem afmaken, maar nu nog niet. We hoorden dat Stefanus is gestorven. Het is heel indringend als iemand sterft. Dan staat gelijk al het werk stil. Sommige mensen krijgen de genade van God om tot het laatste toe te werken. Dat is ook bij Stefanus het geval. Dan ineens is er de dood, terwijl het juist allemaal zo goed ging. De gemeente groeide en bloeide. De Heere was nabij. Wat gaf de Heere in Stefanus aan de gemeente? Een begenadigd prediker. En wat was hij? Een gloedvol prediker. Zeker, hij was diaken. Maar als we letten op het werk dat hij gedaan heeft, leek hij dan niet veel meer op een apostel? We herinneren ons de woorden waarmee we in der tijd begonnen zijn. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Nu houdt Stefanus eens even in uw gedachten, in die gemeente van Jeruzalem. Deze gemeente kende blijde mensen met dankbaarheid tegenover God. Heren, dank u wel dat u ons Stefanus gegeven hebt. En dan komt Stefanus op zo'n manier aan zijn einde. Hij sterft de marteldood. De gemeente kan zo iemand toch niet missen? Dat is toch een te zware slag voor de gemeente van Jeruzalem. Is het dan niet voor de hand liggend dat de gemeente in betrokkenheid vraagt, Heren, waarom nu toch? Waarom nu juist Stefanus? Is dit geen donkerheid in Gods weg? Waar is nu die weg van God? Wie zal die open plaats van Stefanus kunnen innemen? We kennen de uitdrukking dat niemand onmisbaar is. En dat geldt ook voor Stefanus. Maar als zo'n slag werkelijkheid wordt in het leven, dan ga je toch kijken of er eventueel een opvolger is. Er zijn nog 6 diakenen die tegelijk met Stefanus aan het werk gegaan zijn. Zou er onder die 6 iemand te vinden zijn? Nee. Stefanus viel van meet af aan op. Waarom? Omdat God hem op een heel bijzondere manier begenadigd had. Omdat God hem gezegend had met buitengewone gaven. Wie kan zo iemand opvolgen? Zo iemand is er niet. Maar toch is dat een heel menselijke gedachte die we tegenkomen in de gemeente te Jeruzalem. Ook vandaag komen we deze gedachte in de kerken tegen. Als we het geheel overzien, dan zijn kerken ook vandaag gestempeld met woorden als ongerechtigheid, eigen gerechtigheid. Dit zijn woorden die de toon zetten. De een dient de wereld, ook in de kerk. De ander dient zichzelf, ook in de kerk. Hoe moet het verder met de kerk? Hoe moet dat met jullie in de kerk, meisjes en jongens? En hoe moet het met u, als u ouder geworden bent, in de kerk? We kunnen niet zeggen dat er zo'n vreselijk groot verschil is tussen toen en nu. Toen en nu liggen heel dicht bij elkaar. Maar let nu op, we zullen zien hoe God voor zijn kerk zorgt. Laten we in onze gedachten die gemeente van Jeruzalem binnengaan. We zien dan mensen in zak en as bij elkaar zitten. Heb je het al gehoord? Stefanus is dood. Hij is gestenigd en de vraag is vol angst. Hoe moet het nu verder? Wie moet Stefanus nu opvolgen? Dan gaat God zijn belofte vervullen. Dat doet God altijd. Maar op bijzondere momenten kan het ook bijzonder opvallen. Er staat ergens in de Bijbel, eer ze roepen, dat wil zeggen, voordat ze roepen, zal ik antwoorden. Jesaja 65. Dus voordat iemand het aan God gevraagd heeft, heeft God zijn antwoord al klaar liggen. En terwijl ze nog spreken, dus terwijl ze nog aan het bidden zijn, zal ik bij hen zijn. Nu, dat geldt ook voor de gemeente te Jeruzalem. Waar blijkt de Heere dan een verrassend God te zijn? De God die niet werkt langs de weg van onze berekeningen en overleggingen, maar langs de weg van zijn wonderen. Langs de weg van één van de wonderen waarvan wij lezen in Psalm 86, Gij doet 1000 wonder heen. Want het is alsof de Heilige Geest ons door middel van dit Bijbelwoord vandaag iets bijzonders wil zeggen. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus, terwijl Stefanus wegvalt. En nu gaan we de zin invullen. Terwijl Stefanus wegvalt, treedt Saulus van Tarsen aan. Hoort u maar. En de getuigen legden de klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. Hier is hij. Wie moet de opvolger zijn van Stefanus? De Heere zegt, ik schuif hem alvast naar voren, Saulus van Tarsen. En hoe leidt de Heere dat? hebben de vorige keer al gehoord dat de stenigers hun kleding aflegden aan de voeten van een jongeling, Saulus. En nu is de gedachte dat ook de kleding van degene die gestenigd werd, aan diezelfde voeten werd gelegd. Dus ook de kleding van Stefanus zijn aan de voeten van Saulus van Tarsen gelegd. Wat moet Stefanus immers verder met zijn kleding doen? Hij heeft voor de laatste keer zijn kleding aangetrokken. En ze zijn hem nu voor de laatste keer uitgetrokken. Stefanus heeft zijn kleding niet meer nodig. Bedenken wij dat dit ogenblik ook een keer in ons leven komt? We kunnen nogal opgaan in onze kleding. Kijk er nog maar eens een keer naar, want ze zijn heel betrekkelijk. De jurk die u draagt, dat pak, die hoed die u op hebt, of uw schoenen, op een dag heeft u ze niet meer nodig. Als er ook van u gezegd wordt, hij of zij is er niet meer. Wat moet je als je gestenigd wordt? Als je de dood ingejaagd wordt, dan heb je toch geen kleding meer nodig. Hierom leggen ze de klederen van Stefanus aan de voeten van Saulus van Tarsen. De Heere vraagt uw aandacht daarvoor. U moet daar heel nadrukkelijk op letten, want daarin komt een stukje openbaar van de zorg van God. Hier komt een stukje openbaar van Gods verrassing. Hoe dan? Wel, Stefanus laat zijn mantel achter bij Saulus van Tarsen. Ik zeg dat nog een keer. Stefanus laat zijn mantel achter bij Saulus van Tarsen. Nu gaan we de kinderen om hulp vragen. De kinderen die al wat groter zijn, die al wat langer op school zitten, jullie weten denk ik wel het antwoord op de volgende vraag. Wie liet vroeger ook al eens zijn mantel achter voor een ander? Wie zei, ik zal die mantel toch niet meer dragen, ik heb die niet meer nodig? Zie je die paarden en die wagens? Vurige paarden en vurige wagens. Wie gaat daar? Elia. Hij gaat ten hemel in. Heeft hij dan zijn profetenmantel nog nodig? Nee, die heeft hij niet meer nodig. Die mag Elisa in het vervolg gaan dragen. Elisa gaat in de mantel van Elia. Wat een zorg van God. Elia, die geweldige profeet. Wat moeten ze zonder Elia? Wel, zegt de Heere, u krijgt in het vervolg Elisa. Dat is zijn opvolger. God gaat door. God doet duizend wonder heen. God is God. Hij alleen. Stefanus is dood. Wat nu? Saulus? Nee, niemand weet nog van het wonder dat er aankomt. Eén weet ervan en dat is God. Niemand verwacht dat wonder ook. Een wonderdoend God is ook altijd een verrassend God. Wie weet nu dat Saulus van Tarsen de opvolger zal zijn van Stefanus? Weet Stefanus dat? Nee. Weet Saulus van Tarsen dat? Nee. Weten ze dat bij het Sanhedrin? Nee. Weten ze dat in de gemeente van Jeruzalem? Ook al niet. Niemand weet dat. Maar kijk, nu ligt de Heilige Geest al een heel klein tipje van de sluier op. Nee, er wordt verder nog niets bij gezegd, maar de naam wordt genoemd. Ze leggen de kleding af aan de voeten van een jongeling. Daar had een punt kunnen staan. Nee, zegt de Heilige Geest middels Lucas, ik zal je de naam zeggen van die jongen. Dat is Saulus van Tarsen. Merkt u dat de Heilige Geest hier het spoor begint te trekken, met de nadruk op begint? Er is nog maar een heel klein begin, maar het zal groter worden en uitgroeien, het is nog klein. Saulus van Tarsen heeft die mantel nog niet aan. Saulus van Tarsen zegt niet, o Stefanus gaat de dood in, nu moet ik hem gaan opvolgen, geef die mantel maar hier. Dat komt later pas. Saulus is nog niet aan het werk, maar God is wel aan het werk. Al heeft Saulus een welgevallen aan Stefanus' dood, zijn naam wordt hier heel voorzichtig genoemd. Saulus wordt de opvolger van de man die de dood ingejaagd wordt. Wie had dat gedacht? Niemand. Gods gedachten zijn zoveel hoger dan onze gedachten. Wat een zorg van God. Terwijl de gemeente van Jeruzalem in zak en as zit, begint God een stukje van het wonder te openbaren. In de donkerheid van Gods weg blijkt dat toch een pad te zijn. De gemeente van Jeruzalem staat voor de vraag, wie kan Stefanus nu toch opvolgen? Er is niemand. Dan gaat de Heere spreken en God zegt, toch wel, ik zie hem al. Waar dan? Wie gaat er dan kijken onder de vijanden? Wie zal er op de gedachte komen dat het degene zal zijn die mede een welgevallen heeft in de dood van Stefanus? Dat denkt toch niemand? Nee, niemand. God alleen, want Hij doet 1000 wonderen. Hij is God. U niet, de gemeente van Jeruzalem niet en Stefanus niet. Hij is God, Hij alleen. Gemeente van Jeruzalem, daar in angst en vrees bijeen, moet u Stefanus door de dood verliezen? Wordt hij aan u ontnomen door die wrede steniging? Gemeente van Jeruzalem, u zult een Saulus van Tarsen gewinnen. Terwijl Stefanus wegvalt, schuift de Heere met zijn hand Saulus naar voren. U mag die twee mannen niet met elkaar vergelijken. U mag niet zeggen dat de een meer is dan de ander. Maar de Heilige Geest geeft ons door middel van de Schrift toch wel het nodige inzicht in deze materie. Saulus van Tarsus zal immers een groter prediker der gerechtigheid worden dan Stefanus. Stefanus heeft gepreekt met hart en ziel, met alles wat God hem gaf en heeft het gedaan, tot eer van zijn Heere en Koning. Maar Saulus van Tarsen zal veel langer dienst mogen doen in het Koninkrijk van God. Saulus van Tarsen zal nog veel dieper en rijker mogen spreken over de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Saulus van Tarsen zal een middel blijken te zijn in de hand van de Heere. Wie heeft nu ooit de gemeenten zo gebouwd als juist Paulus? En wie heeft zo de vrije genade van God in Jezus Christus zo gepreekt als Paulus de grote apostel? En wie heeft daar harder en meer gewerkt dan Paulus? Hij zegt dat later zelf ook. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Dat wil zeggen, ik heb meer gedaan dan de anderen. Maar hij zegt ook direct erachteraan, doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Paulus heeft op een bijzondere manier de genade van God in zijn leven ondervonden, ook als het ging om de dienst der verzoening. Hoe had Paulus het allemaal kunnen volbrengen zonder Gods genade? Hij is zeeën overgestoken, kwam in de gevangenis terecht, kreeg stokslagen en nog veel meer. Hij ging in de weg die God hem wees. Het begint echter hier. Wat een zorg van de hemel. Zo'n klein begin in een situatie waarin mensen vragen, Heere, waarom? Wat betekent dit nu? Weet u er ook van in uw persoonlijk leven? U vreest de Heere van harte en u hebt Jezus innig lief gekregen. Zonder hem is het leven u de dood. Maar toch kunnen er situaties zijn waarin u zegt, nu begrijp ik het niet meer. Nu kan ik de Heere niet volgen. Heere, moet het nu zo? Kan het niet anders? Hebt u dan geen bijzonder? Waarom gaat u deze donkere weg, Heere? Hoe handelt u met uw kinderen? Hebt u dan geen bijzonder oog over hen? We zingen van u, en ik heb het zo vaak gezongen, gij doet 1000 wonderen. Gij zijt God, ja, gij alleen, maar Heere, nu sta ik met de rug tegen de muur. Nu begrijp ik er echt helemaal niets meer van. Er zijn zoveel dingen waar u niet uitkomt. En op die momenten is Satan er in het leven van de kinderen van God om het werk van de Heere aan te vallen. Als de Heere zo'n weg met u gaat, en als de Heere nu toch zo met u handelt, dan snapt u toch zeker ook wel dat er niets van God bij is in uw leven. Dacht u nu dat God zo met zijn kinderen handelt en dat de Heere zo met zijn geliefde omgaat? Weet u, zal ik u eens wat vertellen? Het is maar een algemene overtuiging. U hebt geen heil bij God en zaligheid bij God. Vergeet het maar. Die heb je niet. Hoe moeilijk is het als de duivel met zijn lasterlijke influisteringen in uw leven komt. Hij zegt, kijk nu eens naar Stefanus, zijn leven eindigt in de dood. Is dat nu een God die het waard is om gediend te worden? Hij zorgt toch maar slecht voor zijn kinderen, vindt u niet? God had het toch makkelijk kunnen voorkomen dat Stefanus gestenigd zou worden, maar hij wordt de dood ingejaagd. Moet u eens kijken naar die arme gemeente van Jeruzalem. Een harde God hoor, een wrede God. Is dat nu uw God? Krimpt uw hart dan niet in één? Maar gemeente, ook dan is God er. Hij is er immers al veel eerder. Eer ze roepen zal ik antwoorden. God zorgt. Hoe dan? Ga eens mee naar buiten, buiten Jeruzalem. Buiten Jeruzalem ligt Golgotha. Golgotha lag niet binnen de muren van Jeruzalem, maar Golgotha lag buiten de stad. Buiten Jeruzalem. En als we nu de weg buiten Jeruzalem gaan, richting Golgotha, weet u wat dan opvalt? Daar staan voetstappen. Er is er één die op die weg is geweest. Kijk eens, het is nu precies de voetstap van een lam. Van het lam met een hoofdletter, het lam van God. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het lam van God was hier. Christus Jezus ging zijn gang. Zijn lijdensgang, daar is een donkerheid in de weg van God, als u zo voor u uitkijkt. Maar er blijkt ook een weg te zijn in Gods donkerheid. Eén is die weg gegaan. Eén ging daar buiten Jeruzalem de dood in. Eén die geen opvolger heeft. Eén die zijn werk niet zal overdragen aan een ander. Hier is die ene. Jezus Christus, die zelf de dood zal overwinnen. Hij zal later zeggen, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Openbaring 1. Hier op Golgotha is hij. Hij wordt aanstonds gekruisigd. Waarom zou je dan kleding nodig hebben? Weg met die kleren. De soldaten zitten aan de voet van het kruis en ze verdelen de kleding van Jezus. Die heeft hij toch niet meer nodig en over zijn mantel werpen ze het lot. Het kleed dat hij gedragen heeft zonder naad geweven is een kostbare aangelegenheid. Dat scheurden ze niet, maar wie hem nodig heeft, Jezus heeft het niet meer nodig. Jezus heeft aan het kruis uitgeroepen, het is volbracht. Ik heb die kleding niet meer nodig, het werk is gedaan. Ik hoef het niet over te dragen aan een opvolger, het hele werk is gedaan. Niemand zal hem opvolgen, want hij zelf zal de weg des levens openbaren door de dood heen. Gemeente, hij is de geheel enige die zijn werk helemaal heeft afgemaakt. En hij heeft vanuit zijn volbrachte werk verklaard, ik laat niet varen de werken van mijn handen. Zie hem, die het door al uw moeite en zorgen heen goed kan en wil maken met zichzelf. Hij verandert de doodschaduw in de morgenstond. We gaan nu eerst zingen uit Psalm 94, de versen 8 en 10. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit, haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. En het tiende, wanneer ik zei mijn voeten geleiden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Wanneer mij het afgepeinste hart door al mijn denken werd verward. En ik in druk schier was gestikt, toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. We noemden u Psalm 94 vers 8 en 10. Verwijzing naar een komende verrassing. We zagen zo net Gods trouwe zorg en letten nu op de rijke inhoud van Gods teken. Gemeente, Saulus van Tarsen is de geschiedenis ingegaan als Paulus. Paulus, de heidenapostel. Er valt niet veel goeds te vermelden over het leven van deze man. Maar vanwege de genade van God in zijn leven wel. Dan moeten we er wel heel nadrukkelijk bij zeggen, want dat vermeldt de Heilige Schrift ook. Hij steekt met kop en schouders boven velen uit. Hij mocht daar ook op een bijzondere manier getuigenis van geven. Van hem zijn de bekende woorden, het zij verre van mij dat ik roemen zou, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Galaten 6. Van hem is bekend dat hij in de worsteling van zijn leven zo'n rijk antwoord van zijn Heere en Koning heeft gekregen. Paulus zat met een doorn in zijn vlees, wat er dan ook geweest mogen zijn. En dan komt de Heere met zijn belofte door tegen Saulus van Tars en tegen Paulus te zeggen, mijn genade is u genoeg. Dat woordje genoeg staat in het Grieks voorop. Genoeg voor u is mijn genade. Wat een blijde jubeltoon. Wat een juichtoon. Dat is toch alles. Dat is zeker waar. Maar staat u dan ook niet voor de vraag, waarom staan deze mededelingen in dit schriftgedeelte over Saulus van Tarsen? We lezen in Handelingen 7 vers 58, en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. Was dat nu wel? Zijn dat nu geen dissonanten? Tonen die de mooie klanken van de muziek verstoren? Als Paulus dan zo begenadigd is, waarom heeft de Heere dan die zwarte bladzijde uit zijn leven, want dat is het toch, niet weggeknipt? God heeft het toch volkomen vergeven in het leven van Paulus, op grond van het werk van de Heere Jezus Christus? Paulus' zonden zijn afgewassen door het bloed van het Lam van God. Waarom schrijft de Heere dan toch de vergeven zonden van zijn kinderen in de Bijbel? Hebt u dan ook niet de gedachte, Heere, dat had u toch eigenlijk beter niet kunnen doen? Waarom lezen we over de ongerechtigheden van de kinderen van God? Waarom moeten de kinderen op school verteld worden dat Abraham gelogen heeft? Abraham, de vader van alle gelovigen. En waarom moet er verteld worden dat Noach zoveel dronk, dat hij dronken werd, dat hij zonder kleding aan in zijn tent lag, en dat Cham zelfs de spot met hem dreef? Waarom staat er in de Bijbel dat David, de man naar Gods hart, een moordenaar was, omdat hij Uria van het leven beroofd heeft? Waarom lezen we ook over Petrus, die zoveel gedaan heeft in de dienst van de Heere, maar zijn lieve meester verloochend heeft? En ga zo maar door. Waarom lezen we in dit gedeelte over die knersende tanden van Saulus van Tarsen? Waarom lezen we ook over dat berstende hart in zijn leven? Waarom? Waarom moeten de zonden en de gebreken van Gods kinderen soms zo uitvoerig worden vermeld? Waarom moeten we hier bij de marteldood van Stefanus lezen dat zijn klederen gelegd werden aan de voeten van een Saulus van Tarsen? Een heleboel bijzonderheden worden weggelaten en uitgerekend dit onderdeel vinden we terug in de schrift. Dit gedeelte is niet weggelaten. Weet u waarom? Dat is niet om Paulus zwart te maken, of Abraham, of wie dan ook. Maar dit woord onderstreept het genadekarakter van het helshandelen van God in het leven van de mens Paulus. Ook dit moet ons duidelijk maken, het is de genade van God die doorslaggevend is in het leven van een mens. Paulus moet niet verheerlijkt worden en Paulus zal niet groot gemaakt worden, maar alleen God in zijn zoekende zondaarsliefde. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ach, over dat verleden moet je niet meer praten. Dat is vergeven en dat is geweest. Dat wist Paulus ook. Waar God vergeeft, daar vergeet God ook. Maar waar God vergeeft in het leven van een mens, daar vergeet de mens toch niet? De Heere laat zulke plekken in je leven als het ware gemarkeerd zijn. Sommige mensen willen daar wel makkelijk overheen praten. Daar moet je niet meer op terugkomen. Paulus komt er wel op terug. Sterker nog, hij blijft met Paulus meegaan in zijn leven. En het heeft hem klein gehouden. Klein voor God en klein voor de mensen. Hij is er verootmoedigd onder gebleven. Hij is er nooit bovenuit gegroeid. Als we er een paar voorbeelden zoeken in de Bijbel, dan lees ik u wat hij zelf schrijft in 1 Korinthe 15. Leest u maar mee, daar schrijft hij. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. En dan schrijft Paulus in Handelingen 26 vers 9 het volgende. Ik meen waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als ze omgebracht werden, stemde ik het toe. Dan hoef je toch niet te zeggen, Paulus? Hij vervolgt. En daar, al de synagogen, heb ik hen dikwijls gestraft. En door gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd. Ook tot in de buitenlandse steden. Paulus, dat is nogal wat. Alsof dat niet genoeg is, staat er in 1 Timotheus 1. We lazen het zo net. Die tevoren een godslasteraar was. En een vervolger. En een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Hoort u het? Paulus zegt niet, ach mensen, over je zonde moet je niet meer praten. Dat is geschiedenis. Sommigen weten ervan, maar nu gaan we over tot de orde van de dag. Waarom benoemt Paulus zijn zonde dan wel zelf, gemeente? Hij doet dit niet om zijn zonde breed uit te meten. Zulke mensen zijn er namelijk ook. Deze mensen zijn bezig tot hun eigen eer. Ze willen zelfs hun zonden gebruiken om een hoge plaats te krijgen in de gedachtegang van mensen. Zo is het bij Paulus echter niet. Paulus spreekt over zijn zonden om klein te blijven. Klein voor God en klein voor de mensen. En dat niet alleen. Als Paulus zo over zichzelf schrijft, dan geeft hij God de eer. En daar gaat het om. Wie blikt er ook zo terug op zijn of haar leven? Hebt u zo'n genadevol gedenkteken van vroeger, waardoor u klein bent gebleven tot op de dag van vandaag? Dan mag God worden lofgezongen vanuit de verootmoediging, vanuit de kleinheid van ons leven, tegen de achtergrond van vroeger. Maar nu wil ik u wijzen op het wonder van de genade van God. Deze wordt in het leven van de heilige Gods alleen maar groter, en in die weg wordt ook de genade verdiept. Dat zien we ook in het leven van Paulus. Hij schrijft eerst over zichzelf in de brief aan de Efeziërs als de minste van de apostelen. Als we de apostelen op een rijtje zetten, dan staat Paulus achteraan. De kinderen kunnen wel tot 12 tellen. Dat is maar een klein rijtje. Als je de minste in dat rijtje bent, dan valt het nog wel mee. Jawel. Maar Paulus' leven wordt verdiept. Zijn zondebesef wordt verdiept en Gods genade wordt verhoogd. Later noemt Paulus zichzelf de minste van de heiligen. Als we dus al de kinderen van God op een rijtje zetten, dan staat Paulus helemaal achteraan. Al de kinderen van God staan voor hem. U voelt wel, dat is een hele verdieping in je leven. En niet lang voor zijn sterven zegt Paulus dat hij de voornaamste van de zondaren is. Het ging dus van goed naar beter naar best. Maar niet in de zin zoals wij dat bedoelen. We denken vaak, we moeten al maar groter worden. Zo kunnen we groeien in het geloof. Paulus groeit ook in het geloof. Maar dat betekende wel dat hij steeds grotere zondaar werd voor God. Zo is er aan het groeien in het geloof niets waarop je kunt roemen. Want dan kijk je al meer bij jezelf naar binnen. Dan ben je al meer verwerpelijk voor het aangezicht van God in je eigen oog. Zo krijgt dit woord hier relief. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En Saulus had mede een welbehagen in de dood van Stefanus. Maar juist zo is de liefde van God als een uitslaande brand geworden in het leven van Saulus van Tarsen. Wie heeft alles buiten Christus zo afgeschreven als juist Paulus? Wie heeft als Paulus gezegd, ja gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Filippenzen 3. Neem het allemaal maar mee. Want het kan voor God niet bestaan. Wie heeft er meer geleefd uit de volheid en de volstrektheid van de genade van God in Jezus Christus dan juist Paulus? Bij Paulus hoefde je niet aan te komen met verhaaltjes over de goede wil van de mens of over de goede keuze van de mens. Als de Heere hem niet eerst lief gehad had, dan was er van zijn leven niets terechtgekomen. Nooit zou hij uit zichzelf de Heere lief hebben gekregen. Paulus wist, het is genade alleen. Wat voor genade? Verkiezende genade. In de Heere Jezus Christus. En al het woeden van de hel heeft het werk van God in het leven van Saulus niet stuk kunnen maken. Integendeel, Paulus wist, al hebben ze de kleding afgelegd aan je voeten, en al heb je een welgevallen gehad in de dood van Stefanus, nochtans is Gods genade overvloediger. Zo ook dit woord, een woord tot onderbouwing van hetgeen wij het welmenend aanbod van de genade van God noemen. God maakt een mens immers zalig door zo iemand te vinden op de plaats waar hij is. Ik zei zo net, wie zou Saulus van Tarsen aangewezen hebben als de opvolger van Stefanus? God vindt een mens waar een mens verloren is. In zijn dood. In zijn schuld. In zijn zonden. In zijn verstoktheid. In zijn hardheid. De Heere breidt zijn handen uit over het verlorene. En hij komt met de openbaring van zijn genade. Hij vraagt ook vandaag aan u, aan jou en aan mij. Waarom vervolgt u mij? Saul, dat was immers Jezus' eerste woord. Waarom vervolgt gij mij? Dit is een bestraffend woord en een lokkend woord. Saulus, wat doe je nu toch? Waarom sla je zo je voeten in die ijzers? Waarom vervolgt u Jezus? Waarom geeft u zich niet gewonnen aan hem?
God is doende, ook vandaag. God wordt groot gemaakt, daar loopt het op uit. En dat is de zaligheid waarvan de heiligen Gods zingen. U hebt de dood verdiend, maar u mag het leven ontvangen. Dat is de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Daarom houdt het geloof ook geen andere zang over dan door u alleen om het eeuwig welbehagen. Zingt u dat mee? Zing jij dat mee, meisje, jongen? Kennen wij die handen van de Heere Jezus Christus onder een verloren leven? Als u valt, of als u wegzinkt, als u de moed ontvalt, of als u ver afgezworven bent, altijd is er die herder der schapen die het verlorene zoekt. Ging Christus niet tot in de diepte van Golgotha, tot in de diepte van de dood en van de Godverlatenheid? Geen zondaar is verder weg bij God dan de weg die Christus Jezus is gegaan toen hem zijn kleding werd afgenomen en hij in de diepte van die Godverlatenheid riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nu is er voor hem geen plek te goddeloos of hij wil er komen. Er is geen zondaar te diep weggezonken of Jezus laat zijn stem horen, al waren uw zonden rood als karmozijn. Ze zullen wit worden als wol, al zijn ze scharlakenrood, ze zullen wit worden als de sneeuw. En daarom bekeert u, want hij zegt: ik heb u getrouwd. Jeremia 3. We leven met hem in dat verbond. Met de God van het verbond. Ik heb u getrouwd. Waarom zoudt gij sterven, o mensenkind? Weet dit. Of u moet zelf de straf op de zonde dragen. Of u vlucht tot Christus. Die de straf heeft gedragen voor allen die tot hem komen. En in hem geloven. Hij maakt u zalig op de plek waar u verloren ligt. Dat betekent, daar komt niets van ons in aanmerking. Het is louter uit genade. Roep tot God op die plek waar u ligt, dat hij komen zal. Misschien zegt u: ja, maar ik kan niet roepen. Ik kan mezelf niet bekeren. En ik kan het zelf niet doen. Laat God het dan doen. Want hij kan het wel. Dat is het evangelie. God laat u niet prediken wat u allemaal kunt. God laat u prediken wat u moet doen. En als u het niet kunt, laat God het dan doen. Hij wil u vinden waar u weggezonken ligt. Laat u vinden, want een werk doet God om u te vinden, om jou te vinden. Blijft u zitten waar u bent? Dan is de schuld op uw eigen hoofd. Hoe verschillend Stefanus en Paulus ook waren, de slotzang van hun leven is dezelfde. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Amen. We eindigen met dankzegging. Getrouwe almachtige God, Vader in de hemel. Zo komen we tot u aan het eind van deze dienst. Dan heeft opnieuw het woordje amen geklonken. Het zal waar en zeker zijn. Het zal waar zijn. Uw woord heeft geklonken. En wat zullen we daarmee doen? Heere, wilt u toch geven dat we allen voor uw troon zullen naderen. Met de bede: help ons. Heere, wilt u ons bekeren, zoals u al uw volk hebt willen bekeren. Ja, schep ons een rein hart en vernieuw het binnenste door uw geest. Heere, het zal zeker zijn dat als we ons niet bekeren, dat we aan uw bloed geen lust hadden. Dan zullen we straks roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar Heere, wilt u toch geven dat we ook dit woord, deze 7 preken die we deze zomerperiode met elkaar hebben gelezen, tot eeuwige zegen mag zijn voor ons allemaal. Bijzonder, Heere, dat het 7 preken waren. Dat betekent dat het vol is. Heere, wilt u het ook doen in ons leven? Wilt u dominee Cipro helpen als hij vanmiddag voorgaat? Dan gaan we verder met hoe Barnabas Saulus van Tarsen opzocht. Heere, dan is het ook van u. En het blijft van u. En dan is het door u alleen om het eeuwig welbehagen. Geef dat we onze plaatsen niet onnodig zullen leeglaten. Maar dat we ons allemaal mogen zetten onder de klanken van uw heilige evangelie. Geleid ons veilig naar onze woningen. En hoort u ons gebed uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot met elkaar Psalm 116, het 11e vers. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heft met mij de lof des Heren aan. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.